Dan wil ik graag verder naar agenda punt 4 op de agenda. Daar staat de algemene subsidieverordening. Wij gaan die afhandelen op de gebruikelijke manier. U heeft zojuist een ordevoorstel aangenomen waarin u per fracties 3 minuten krijgt. Daarna heeft u nog de kans om elkaar te bevragen. Daarna mag ook de portefeuillehouder gaan reageren. En die heeft ook iets meer tijd gekregen. Want ja, immers, als u alle iets meer tijd krijgt, dan geldt dat natuurlijk zeker ook voor de kant van het college. Daarna een tweede termijn van 2 minuten en daarna een ronde van bevragen. En dan gaan we over tot aan advisering. Als eerste heeft gevraagd voor de eerste termijn de SP als eerste gevraagd, Partij van de Arbeid als tweede, meneer Slingeland als derde, namens Hart van Hilversum en dan als vierde GroenLinks.
Nou, SP,
gaat uw gang, mevrouw Verwij.
Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de voorzitter, het spijt me. Wel, de subsidieverordening, het is een veelbesproken verordening. En de gedachte was dat wij ons belastinggeld op een goede manier verdelen. En dat de raad kader stelt en op een goede manier kan controleren. En dat de governance ook goed geregeld is. Een van de bezwaren die de SP had, was dat één iemand over veel geld zou kunnen beslissen. Nu heeft het college de beslissingsbevoegdheid van bijvoorbeeld 50.000 euro bij het hoofd van een dienst neergelegd. Terwijl politiek-maatschappelijke subsidies juist ook in dat college besproken moeten worden, omdat het over veel geld gaat. Wij zien niet goed terug hoe de raad nou kan controleren welke subsidies wel en waarom verstrekt zijn, omdat er wordt gezegd, we gaan een afwijkend afwegingskader neerzetten. Dat zou ruimte bieden voor maatwerk, maar ook voor willekeur. Daar hebben wij zorgen over. Daar zouden we graag meer richtlijnen over willen hebben, omdat het ook voor aanvragers van belang is. Tevens hebben we vaker met elkaar gesproken over het feit dat wij niet kunnen kijken welke aanvragen niet toegekend zijn. Want wij verbazen ons natuurlijk over 380.000 euro voor het Dutch Media Festival. En een kleine subsidie van 1500 euro wordt afgewezen. Wat fijn is, is dat het college zegt, luister, sommige subsidies moeten we direct vaststellen. Dat scheelt ons veel controlewerk. En natuurlijk zijn we benieuwd naar de subsidiekamers. Want er zijn verschillende subsidiekamers. En gaat dat nou wel goed? Ze zijn afgeschaft. Hoe willen we dat anders organiseren? Eigenlijk ziet de SP deze subsidieverordening als een goede aanzet en wij hopen dat we met veel collega's nog veel op- en aanmerkingen hebben over governance, over wie waarover beslist. Wat is dan politiek gevoelig of misschien wel maatschappelijk gevoelig? Hoe kunnen wij beter controleren? En ik denk dat we daar met elkaar over moeten praten, want wat ons betreft is deze subsidieverordening daar niet duidelijk genoeg in. En hebben we gewoon eigenlijk nog heel veel werk te doen en verwacht ik dat we na het gesprek van vanavond nog een keer hierover zullen moeten praten, omdat het een eerste bespreking is van een groot onderwerp. En de nieuwe vergadervoor biedt ons de ruimte om dan het onderwerp een tweede keer terug te laten komen. En ik praat daar in alle liefde nog een vierde keer over voordat wij gaan besluiten. Dank u wel.
U bent keurig binnen uw tijd die u vandaag gegund is, mevrouw Verwij, compliment. De volgende is Partij van de Arbeid, mevrouw Kalk. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, dit is de derde keer dat de algemene subsidieverordening staat geagendeerd. En wij hebben met u een verschil van mening over wat je met een dergelijke verordening wilt. Voor u is het een instrument voor procedurele aspecten en voor de Partij van de Arbeid is het meer dan dat. Natuurlijk wordt veel beleid in specifieke beleidsnota's geregeld, maar met een algemene subsidieverordening kun je ook algemene uitgangspunten regelen. Voor de toepassing van good governance en binnen gesubsidieerde instellingen zijn nu voorwaarden opgenomen. En dat is mooi, maar het niet voldoen hieraan kan een weigeringsgrond zijn. Daar zijn we blij mee, dank daarvoor. Maar we missen die nog op het gebied van inclusiviteit en op het gebied van de gedachte achter de WNT. Door in de ASV op te nemen dat Hilversum aanvragen ook beoordeelt op de vraag of de activiteiten bijdragen aan een inclusieve samenleving, zou u een belangrijke stap kunnen zetten. U kunt hiermee activiteiten uitsluiten die misschien wel passen binnen een specifiek beleidskader, maar niet goed zijn voor de samenleving als geheel. Amsterdam regelt bijvoorbeeld op die manier de wijze waarop Sinterklaas kan worden onthaald. Wij vinden dit een gemiste kans voor een inclusieve samenleving die de mediastad Hilversum behoort te willen zijn. Bent u bereid een dergelijke bepaling in de weigeringsgronden op te nemen? U stelt dat het niet mag om grenzen te stellen aan de inkomens van bestuurders door bijvoorbeeld het te koppelen aan de hoogte van de subsidie aan de normen uit de WNT. Het is echter wel toegestaan om regels te stellen over de besteding van subsidie en te bepalen dat subsidie niet of slechts in bepaalde mate mag worden besteed aan salarissen of overhead. Op die manier kunt u ook voorkomen dat te veel geld niet wordt besteed aan het doel waarvoor het is bestemd. U mag alleen geen inkomenspolitiek voeren en u mag niet strenger zijn dan de WNT. Maar we kunnen hier dus wel degelijk op sturen. Daarnaast kunt u de codes voor good governance waar aan instellingen moeten voldoen hiervoor ook inzetten. En u kunt de instellingen uitdrukkelijk hierop bevragen middels hun eigen verantwoordingscijfers over de verstrekte subsidies. Bent u bereid om dit te doen? Dan hebben we nog 4 vragen over de verordening zelf. Welke voorzieningen rekent u tot de basisinfrastructuur? Liggen die criteria daarvoor vast of spelen specifieke omstandigheden een rol? Kunt u een overzicht geven van de instellingen die onder deze basisinfrastructuur vallen? En u geeft aan dat het mogelijk is om meerjarige subsidies overeen te komen. Wat houdt u tegen om dat te doen? Wilt u toezeggen de Raad jaarlijks te informeren over die gevallen waarin het college een beroep doet op de hardheidsclausule? Voorzitter, dat waren mijn vragen en ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Nou, heel keurig. U had nog 6 seconden, dus u had erop gerekend in uw bijdrage dat u over voor zelf zou halen. De volgende die ik graag het woord wil geven is Hart voor Hilversum, de heer Slingeland. Gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ja, 3 commissievergaderingen verder en je zou zeggen ook in Hilversum dat 3 maal scheepsrecht is. Mijn fractie heeft geconstateerd dat eerder gemaakte opmerkingen en vragen over het instellen van een subsidieplafond en het eventueel kunnen vormen van een egalisatiereserve bij gesubsidieerde organisaties door het college zijn herkend en benoemd in het voorliggende raadsvoorstel en waar nodig opgenomen in de algemene subsidieverordening, met de toelichting erop. Ja, voor wat betreft het toestaan van een egalisatiereserve en het melden daarvan in de betreffende subsidiebeschikking, acht mijn fractie deze handelwijze voldoende. Dank u wel.
Nou, dat was heel snel. U had geen 3 minuten nodig, meneer Slingeland. De volgende die ik graag het woord wil geven is GroenLinks, mevrouw Marleen Remmers. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij hebben naar de subsidieverordening gekeken als vooral een technische verordening die vooral het proces regelt, waardoor instellingen weten waar ze aan toe zijn, hoe we omgaan met aanvragen en hoe we omgaan bijvoorbeeld met opgebouwd vermogen. Dus in die techniek kunnen wij ons goed vinden. Wij hebben er wel een aantal vragen nog over. En die sluit aan ook op de vraag van de SP over de subsidiekamers. Die waren natuurlijk vorig jaar maart net geëvalueerd. En nu is dat misschien toch wat mosterd na de maaltijd. U schrijft dat u consultatie pleegt bij burgers en organisaties. Ik ben benieuwd naar hoe u dat daadwerkelijk vormgeeft. En dat volstrekt duidelijk is wat dan gevraagd wordt aan burgers en instellingen. Wat u schrijft over reserves in zijn algemeenheid, kunnen wij dat goed volgen? Ik heb u al in een ander verband gevraagd. Zeker over het jaar 2020 zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe u daar mee omgaat ten aanzien van alle gesubsidieerde instellingen. Het mandaatbesluit vinden wij op een correcte wijze aangepast. Het 4-ogen-principe vinden wij voldoende. En ik neem aan dat de ambtenaren die daarover gaan echt politiek gevoelig zijn, want ze kijken allemaal naar dit soort uitzendingen. Dus dat kan niet missen. En dan heb ik eigenlijk wel een vraag aan de PvdA. Aan de grote subsidieverstrekkers, de bibliotheek, welzijnsinstellingen, die hebben
mevrouw
natuurlijk...
Mevrouw Remmers, u krijgt dadelijk een rondje vragen aan elkaar. Wilt u hem daarvoor bewaren?
Daar bewaar ik hem daarvoor. Mijn laatste opmerking betreft over meerjarige afspraken. Ik ben heel blij om te lezen dat er convenanten af worden gesproken met grote gesubsidieerde instellingen. We hebben daar vaker over gepleit. Ik ben blij om te lezen dat het gebeurt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Remmers. Ook keurig in uw spreektijd. De volgende voor de eerste termijn is de VVD. Wie mag ik het woord geven? De heer Frits Vogel.
Ja, dank mevrouw de voorzitter. En ik zal denk ik de 3 minuten niet nodig hebben. Wij hebben het ook als een mooi technisch verhaal gezien. En ik denk dat we hebben er drie keer over gesproken dat hier een goed stuk ligt. We hadden nog 2 kleine vragen eigenlijk. De ene gaat over uiteindelijk het mandaat, hè, dus die 50k-grens voor afdelingshoofden. Daar even een vraag over in hoeverre daar de wethouders ook nog wel aangehaakt blijven. Hè, want anders gaat heel veel dingen misschien uit het zicht. Dus ik snap dat dat goed is opgenomen. Maar het is ook belangrijk om aangehaakt te blijven op wat er verstrekt wordt. En een andere vraag betreft eigenlijk het toetsingskader. Hè, in hoeverre, hè, want er worden heldere beleidskaders weergegeven. Maar uit een van de BVS'en kwam ook naar voren dat bijvoorbeeld scholen die iets aanvragen daar altijd subsidie voor krijgen. Dus hoe wordt daar nog binnen een toetsingskader naar gekeken? Dat heb ik niet helemaal scherp. Dat is het. Dank voorzitter.
Keurig ook in de tijd. De volgende die zich heeft gemeld voor de eerste termijn is Democraat Hilversum. De heer Edwin Geubels, gaat u gewoon.
Dank u wel voorzitter. U merkt op dat de verordening op een aantal punten afwijkt van de modelverordening van de VNG. Mijn vraag is op welke belangrijke punten, niet als het kleine punten zijn, maar op welke belangrijke punten wijkt deze verordening eventueel af van de modelverordening van de VNG? En als u dat niet paraat heeft, is het ook best als u dat nastuurt hoor. Het subsidieplafond is een collegebevoegdheid binnen door de raad vast te stellen budget. En het gaat hier om een motivering met de verwijzing naar de begrotingssystematiek op programmaniveau. De vraag is, moet je niet eerst de financiële verordening doen en daarna pas eigenlijk deze subsidieverordening? Een andere vraag is bij de hardheidsclausule. Neemt u hier ook een motiveringsplicht voor op? Want anders weet je nog niet eigenlijk wat er precies speelt. En een laatste vraag is meerjarige subsidies en convenanten. Dat is op zichzelf natuurlijk heel begrijpelijk als je met de bibliotheek of andere instellingen een lange termijn relatie aangaat. Dat laat niettemin onverlet het budgetrecht van de raad. Dus de vraag is ook of je niet toch ergens ook al iets van een disclaimer opneemt. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. De volgende op het lijstje is Leefbaar Hilversum, mevrouw van Oostveen. Gaat u gewoon.
Ik had een beetje wat kleinere opmerkingen over het geheel. En dat is meer de werkbaarheid van de subsidieregelgevingen. Want we stellen dan zo'n verordening vast, maar dat betekent dat daar de regeltjes in zitten hoe je er dan mee moet werken. En daar zitten nog wel wat haken en ogen aan wat Leefbaar Hilversum betreft. Denk alleen al dat je alles online moet invullen en dat je nooit weet welke vragen er gesteld wordt. Maar je moet eerst helemaal in het systeem om de subsidielijst aan te vragen. Dat staat er ook in dat dat zo moet gebeuren. Dat zou nog wel een punt van aandacht zijn voor ons betreft. Dat die lijst van vragen ook apart te zien is. Dus niet alleen in het online systeem. Verder vinden we het belangrijk dat er toch ook voor de kleinere aanvragen gewoon een veel simpeler systeem is dan nu. Als je ziet wat er toch allemaal gevraagd wordt, dan kan niet iedereen altijd maar aan voldoen. Als je juist wil dat de subsidieregelgevingen ook voor iedereen beschikbaar moeten zijn, moet je ook zorgen, en dat kan je afhankelijk van budget doen. Hoe meer budget, hoe meer verantwoording, hoe moeilijker de aanvraag. Maar dus ook hoe minder geld, hoe simpeler de aanvraag. Zodat je ook alle mensen kan bereiken en niet, want nu merk je toch, de subsidieregelgevingen zijn zelfs voor mij al ingewikkeld en er zijn er meerdere met mij waardoor er heel veel subsidies niet worden aangevraagd omdat het systeem te ingewikkeld is. Draagvlak wordt altijd alleen maar als essentieel ding gedaan. De vraag is, moet je dat zo altijd bij elk ding zo nadrukkelijk aanwezig zijn? Want soms moet je juist dingen doen zonder draagvlak om te kijken of er überhaupt draagvlak voor is. Dus een kleine opstart projectsubsidietjes. Voor de rest worden er heel veel dingen gevraagd, bijvoorbeeld bij punt 3, een jaarrekening, een jaarverslag. Als jij net begint of net een stichting hebt opgericht, dan kan je dat nog helemaal niet bieden, al deze dingen die je moet geven. Daarnaast is een termijn van 13 weken heel leuk, maar als je ad hoc ergens op in wil spelen, als voor een incidentele projectsubsidie, heb je helemaal niks aan dit hele systeem. Dus met andere woorden, ik denk dat er nog goed gekeken moet worden hoe je die subsidie daadwerkelijk ook gaat inzetten. En kun je hem ook anders gebruiken. De weigeringsgronden waarop je een subsidie kan afwijzen, ja, die zijn zo algemeen dat je volgens mij elke subsidie zou kunnen afwijzen op grond van al die maatregelen. Dus misschien is het handig om daar wat meer handvaten dan voor te geven, ook voor degene die de subsidie aanvraagt. Want in principe kan je eigenlijk nu, als je die kijkt waarop je het kan afwijzen, dan zou je elk project, dat kan je ook wel op één van die punten kan je invullen. Voor de rest het subsidieplafond aanpassen. Je zit met het feit dat het ene jaar anders is dan het andere jaar. Dus als je dat subsidieplafond elke keer aanpast aan het vorig jaar, dan weet je niet. Misschien gaat er volgend jaar wel weer wat anders.
Mevrouw van Oostzeen, u heeft nog 20 seconden.
Ja, en wat verstaan jullie onder incidentele subsidies? En inderdaad zouden wij heel graag wat inzicht willen van de raad, van als raad de resultaten van de subsidies.
Dank u wel. De volgende is D66, Michiel de Boer. Gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij met het aangepaste raadsvoorstel. Er zijn een aantal nuttige toevoegingen bijgekomen, waaronder de weigeringsgronden. En het is een goed leesbaar stuk geworden. We hebben nog wel een vraag over de burgerparticipatie. Na het afschaffen van de subsidiekamers is dat op een laag pitje komen te staan. De wethouder zou een consultatieronde uitvoeren met de betrokken partijen. Mevrouw Remmers refereerde er al aan en zou eigenlijk gewoon eens algemeen willen vragen aan de wethouder hoe de stand van zaken is op dit moment rond het consultatieproces en wat er eventueel al aan resultaten zijn uitgekomen. Dank u wel.
Nou, dat is ook keurig in de tijd. De volgende op het lijstje is mevrouw Vreugdehil van de ChristenUnie. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, heel veel nieuwe dingen heb ik niet toe te voegen. Wij hebben er ook in eerste instantie naar gekeken of zit het procesmatig nu gewoon goed in elkaar. En wij denken dat dat grotendeels zo is. Het vier-ogen-beleid, daar zijn we heel blij mee dat dat nu is ingevoerd. Kijk, en al bedenk je ook nog zulke goede regels, dan er zal altijd wel weer iets gebeuren wat niet helemaal goed gaat. En ik hoop dan dat er op dat moment ook informatie naar de raad komt. Als er gewoon knelpunten worden geconstateerd, dat zou ik wel heel fijn vinden. Werkt het ook inderdaad zoals wij het hebben bedacht? Wat betreft die egalisatiereserve, daar zijn we ook blij mee. Ik neem aan de percentages die daarvoor genoemd worden, dat er ook goed over is nagedacht. Dat is gewoon, ja, als raadslid vind ik dat technisch moeilijk om daar een goed oorloof te geven of dat nou juist de percentages zijn. Maar daar ga ik vanuit dat dat van, klopt. Die subsidiekamers, dat vind ik nog wel een dingetje. Wij vinden het niet verkeerd dat het is afgeschaft. Maar hoe het dan wel moet, want de democratische processen rond dit soort dingen vind ik altijd heel erg ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de welzijnscommissie, welstandscommissie, even een zijpaadje. Dat ja, is naar mijn idee ook niet altijd super democratisch. Dus hoe, als je dus adviezen wil over subsidies, hoe regel je dat nou echt op een democratische manier, zonder dat je daar een soort schaduwdemocratie van krijgt, die ook gewoon op zich weer ook weer een machtsblokje op zich is. Dat vind ik altijd het ingewikkelde van adviescommissies. Dan heb ik nog één vraag. Dat is even een checkvraag voor de wethouder. Ik zat nog even na te denken over die wederkerigheid en cofinanciering in die subsidies. Ik weet dat het met de programmatische subsidies voor cultuur zo is. Maar is dat alleen met cultuur zo of even in het algemeen? Ik ben dat gewoon even kwijt. En misschien kan de wethouder daar nog even iets over zeggen. Over die cofinanciering en die wederkerigheid. Als voorwaarde voor subsidies. Omdat ik dat niet terugzie in deze subsidievorming. Dat was het.
Dank u wel. Ook keurig binnen de tijd. De volgende is Hilversums Belang, de heer Henk Blok. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het ook proberen. Het is van het grootste belang dat deze subsidieverordening nu dan, ik zou bijna zeggen, wel goed aan elkaar komt te zitten. Dat is in het verleden nog misgegaan. De hoofdzaak voor ons is heel erg dat het potentiële tegenstrijdig belang moet worden gemeden. Zeker in onze eigen lokale politiek. En dat is gelukt. Daarvoor mijn compliment. Dat wil wij. Dat streven we wel een tijdje na. Dan over incidentele subsidies. Dan hebben we er ook al wat over gevraagd. Het artikel waarin het college incidentele subsidies kan verlenen, heeft als motto, nou komt ie, het college kan beslissen over gevallen waarin de ASV niet voorziet. Ja, hallo, dat kan natuurlijk helemaal niet kloppen. Dit zinnetje is veel te ruim en voor ons niet akkoord. Een open eind. Subsidiesluis kan wijd open en de controle door de raad is dan wel weg. Over nadere uitvoeringsregelen wordt overigens de raad wel geïnformeerd. Dus dat blijkt dus tegen tegenstrijdigheid. Dan de twee weigeringsgronden, anderen hebben ook wat over gezegd. Geven aan dat subsidie kan worden geweigerd. Nou weet ik dat er een verhaling staat waarin staat waarom dat kan, moet zijn en niet moet. Maar dan wil ik graag nog even wat nader horen van de wet gaan hoe dat nou zit. Want volgens mij moet het gewoon moet zijn. Moet worden geweigerd. En dan aanpassing van het nabesluit, zodat wethouders geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid meer hebben, is cruciaal wat ons betreft heel goed. En dan een vraag over de beoordeling door afdelingshoofden of iets politieker of niet. Hoe doen ze dat? En wanneer besluiten naar het college door te sturen? En er zijn geen meerjarige subsidieafspraken, maar wel convenanten die het wel degelijk inhouden. Vraag is hoe kan het dan? Laatste vraag, voorzitter. De advisering van deze verordening zou geen wijziging in financiën veroorzaken, staat erin. Maar een gewijzigde verordening, al beleid, heeft natuurlijk wel financiële effecten. Dus de vraag aan de wethouder is, welke van de artikelen hebben globaal, maar globaal, een flink effect op de financiën? Dank u wel, voorzitter. Ook binnen 3 minuten, hoop ik.
Nou, meneer Blok, ik ben bijzonder trots op u. U heeft het gehaald. U heeft meer dan uw best gedaan, hoor. Dan hebben wij nog één fractie die graag de eerste termijn wil. En dat is het CDA, de heer Geert-Jan Postman.
Ja, dank je voorzitter. Ik heb mezelf ook maar eens even hekkensluiter genoemd. Dat is ook wel eens een keer leuk. Ten meer ook omdat dan heel veel vragen die ik had allemaal keurig gesteld zijn. Dus dank collega's. Eén kleine aanvulling erop. Ik vroeg mij af rond het puntje van de egalisatiereserve en overreserves. Fijn dat die er is, hè. Daar hebben we vorige keer ook op aangedrongen. Ik vraag me wel af hoe dat nou uitpakt bij organisaties die meerdere activiteiten uitvoeren. En daar vermogen in het verleden of een stukje vermogen in hebben opgebouwd wat wel beklemd is. Met andere woorden, alleen voor een bepaalde doelstelling of vanuit een andere subsidie of wat dan ook mag worden ingezet. En de regeling zoals die nu technisch uitwerkt, lijkt erop dat je op je subsidie gekort wordt vanwege het feit dat je die reserves hebt. Maar daar heb je soms als stichting of organisatie dan niks aan, omdat het nou eenmaal een beklemd vermogen is. Dus dat mag je niet voor het specifieke doel van de subsidie aanwenden. Dus misschien nog even een vraag aan de wethouder. Van, is daar rekening mee gehouden? En zo ja, kijken jullie ook naar organisaties die weliswaar subsidie mogelijk gaan ontvangen, maar met beklemd vermogen zitten? Daar hou ik hem bij, voorzitter.
Nou zeg, echt keurig. Ik word helemaal blij van. Ik ga er gewoon van glimmen. Dan wil ik graag beginnen met het rondje vragen aan elkaar. Ik zie graag even op de chat wie van u een vraag heeft aan wie. Mevrouw Verwij, ik zie dat u wel een vraag heeft staan, maar u heeft er niet bij gezet aan wie. Oké, u heeft een vraag aan Hart van Hilversum en aan GroenLinks. U mag als eerste, mevrouw Verwij, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Er is een vraag voor meneer Slingerland. In de subsidieverordening staat in artikel 6 dat de subsidie verleend kan worden aan een rechtspersoon. Maar er zijn verschillende georganiseerde bewoners, groepen of clubs die niet per se een rechtspersoon zijn. Hoe denkt de fractie erover om ook voor die personen of groepen subsidiemogelijkheden te creëren? En dan ga ik door met de vraag voor GroenLinks. We zien toch dat er in die subsidieplafonds ook nog wel risico's zitten. Hè? Want sommige organisaties hebben gewoon een hogere reserve nodig voor instrumenten of voor wat dan ook dan die 7500 euro. Dat is soms voor clubs te weinig. Hoe denkt u erover om dat bijvoorbeeld te verhogen of daar meer duidelijkheid over te scheppen? En dan heb ik nog een vraag en ik ken GroenLinks als een partij die graag wil weten hoe het zit. Wij stellen nu een subsidieverordening vast. In artikel 5 staat van de verordening, zoals ik hem lees, staan twee varianten van invloed nemen op de subsidieverordening. Dat is variant 1 en variant 2. In variant 2 heeft de gemeenteraad meer te zeggen. En nu stellen wij de subsidieverordening vast. Maar de subsidieregeling die zit er bijvoorbeeld niet bij. En er wordt ook, zeg maar, hè, dat zou je meer invloed kunnen pakken. Dus heeft u goed gekeken naar die twee artikelen? Artikel 5, variant 1 en 2. We zouden voor variant 2 kunnen kiezen. Dan pakken we meer invloed. En wat vindt u ervan dat de subsidieverordening wel voor ligt? Maar als wij het zo vaststellen dat we alleen de subsidieverordening vaststellen, exclusief het aantal weken en dat soort dingen wat open is gebleven, maar dat gaat in de subsidieregeling, heeft het college heel veel zeggenschap, zoals meneer Blok ook al zei.
Oké, dan wil ik eerst Hart Verhulsen vragen de vraag van Bianca Verwijten beantwoorden. En daarna aan GroenLinks om de vraag van de SP te beantwoorden. Meneer Slingeland.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag van de SP is goed begrepen. En het leuke van zo'n commissie zoals deze, waar je op inhoud werkt, is dat je ook leuke vragen kan krijgen. Dit is een hele interessante vraag. Van wat wordt er onder een rechtspersoon verstaan? En ik wil dan graag, zonder nou meteen een collegeverhandeling te houden, aangeven dat er diverse vormen van rechtspersonen zijn. En niet alleen stichtingen en verenigingen en coöperaties, die dan al dan niet hun statuten bij de notaris hebben laten passeren. Maar er bestaat ook nog zoiets als een informele vereniging. En het is interessant, het is ook goed overigens, dat het woord rechtspersoon is genoemd. De invulling daarvan, dat gaat natuurlijk aan de hand van straks ook misschien die werkinstructie en zo, om dat te toetsen. Maar het is wel interessant om inderdaad van het college te willen weten, en dat hoeft niet alleen van mij, maar vooral ook van het college willen weten, in hoeverre er straks ook omgesprongen wordt met bewoners die zich organiseren en die dus een informele vereniging zijn. En dat is wel een vereniging met in de regel statuten en huishoudelijk reglement, maar niet via de notaris. Dankjewel.
Mevrouw Kalk, interruptie of heeft u een vraag?
Nou, dat onderscheid vind ik erg ingewikkeld altijd. Dus ik stel gewoon mijn vraag aan meneer Slingeland. Even een concreet voorbeeld, meneer Slingeland. We hebben de groep Hulp, hè? Die kennen we inmiddels allemaal. Zou wat u betreft het mogelijk zijn om op basis van deze subsidieverordening voor deze, stel deze groep zou een aanvraag doen, hen een subsidie toe te kennen? Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nog één keer even een voorbeeld noemen bij naam.
Hop, verzamelde bewonersgroepen overleg wat zich nu rondom de omgevingsvisie heel erg actief opstelt. Zou het voor u mogelijk zijn dat zij een beroep zouden kunnen doen op deze subsidieverordening? Dat is geen georganiseerd overleg, het is geen vaste stichting, het is geen vereniging, maar het is een groep die misschien wel ondersteuningsbehoefte heeft.
Dan denk ik dat die ondersteuningsbehoefte erin zit. Dat het is om uit te voeren één specifieke taak. En dan zou het denk ik in dat verband de voorkeur verdienen om voor die specifieke taak gelden ter beschikking te stellen. En of je dat subsidie noemt of iets anders, dat kan.
Mevrouw Van Wij, u had een vraag gesteld aan meneer Slingeland. Is uw vraag voldoende beantwoord of had u nog een vervolgvraag?
Meneer voorzitter, ik wilde nog interrumperen op zijn antwoord. Dus ik stel een vraag en nu heb ik een interruptie op het antwoord. En dat is het volgende, is heel kort. De verordening bestaat uit een aantal begripsdefinities. Bent u het met de SP eens dat in de begripsdefinities het rechtspersoon als definitie moet worden opgenomen, zodat maar klip en klaar is ook voor inwoners over wat voor rechtspersonen wij het hebben?
Ja.
Mevrouw van Oostveen, u had naar aanleiding hiervan ook nog een vraag.
Dat, het feit dat er dus in staat dat het alleen rechtspersonen kunnen mogen zijn, dan sluit dus een deel van de doelgroepen uit. Daarnaast stimuleer je iedereen maar weer verenigingen en dingen op te richten. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld...
Jacqueline,
Het is een vraag aan Jan. Ik kom een beetje verkeerd uit de hoek, maar de vraag is, zou je kunnen denken dat er gewoon een soort fonds is, waar dus losse personen, dus dat er één soort fonds is van de gemeente, waar je zegt, van daar kunnen die mensen die geen rechtspersoon zijn, toch via die weg wel iets met subsidie doen. Dus dat er een extra tussending is, waarbij die mensen wel subsidie kunnen krijgen die geen rechtspersoon zijn. Dat gaat vaak
dat
maar om
en dat vraagt u aan Hartje Hilsen. Oké, dat is duidelijk. Meneer Slingeland, kunt u dat beantwoorden?
Nou, dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. De vraag gaat erom of dit dan een subsidie heet of een aanmoedigingspremie of een, zoals wel vaker gebeurt bij bewonersinitiatieven, dat er een bedrag van 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld om een bewonersinitiatief te organiseren. En dat valt dan niet volgens mij onder de subsidieregeling.
Mevrouw Remmers, ik zie dat u ook nog iets wil vragen aan Hartje Hilsen over ditzelfde.
Nee, ik wil daar niets over vragen, maar ik wil daar wel mijn opinie over geven als u dat goed vindt. Dat vindt u eigenlijk niet goed. En ik zou eigenlijk toch wel willen benadrukken dat ik vind dat een stichting is een rechtspersoon en aan die geven subsidie of geven geen subsidie. En om aan te sluiten op wat mevrouw van Oostveen zegt over verantwoording. Het is en blijft belastinggeld. Dus ja, uiteraard moet dat verantwoord worden. En ik ben het helemaal eens als dat op een kleine manier kan als het over kleine bedragen gaat. Maar het is en blijft belastinggeld dat fatsoenlijk verantwoord moet worden door een stichting.
Oké, dat is dan in ieder geval mooi dat wij uw kijk daarop ook weten. De vraag van de SP aan GroenLinks, kunt u die ook meteen even beantwoorden, mevrouw Remmers?
Ja, ik moest even zoeken, want mevrouw Verwij had het over artikel 5, maar het wordt genoemd in artikel 4. En daarin staat dat het gaat over een subsidieplafond in relatie tot de begroting. En dan is het zo dat de raad gaat over de budgetten op programmaniveau. En het college kan daar binnen schuiven, binnen die programma's. Is natuurlijk de begroting zoals we die hebben vastgesteld, daar gaan we als raad over. Maar we kennen ook een gevleugelde uitspraak van eigenlijk alle collegeleden. Als het college vaststelt dat er meer geld nodig is dan dat de raad binnen de begroting heeft vastgesteld, dan zegt het college, en dat herhaalt zij, nou eigenlijk bij voortduring, dan komen zij terug naar de raad. Dus ik heb wat dat betreft voldoende vertrouwen in het college dat zij daar een goede afweging in kunnen maken. Ik had zelf ook nog een vraag, ik weet niet of ik die nu mag stellen.
En mevrouw Verwij wil nog even ingaan op uw beantwoording. Gaat uw gang, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, het verbaast me. Grip houden op de zaak en weten waar het geld heen gaat, was voor GroenLinks vorige collegeperiode buitengewoon belangrijk. En in de modelverordening in artikel 5, de tweede variant, wordt veel meer grip aan de raad geboden. Daar heeft dit college niet voor gekozen. En legt ook niet de subsidieregeling voor. En ook niet de subsidietoelichting die behoort bij de subsidieregeling. Dus wij verliezen zoveel grip daarop. En er zit heel veel ruimte in dat het college mag afwijken van termijnen en andere dingen. Bent u nou echt niet met mij eens dat wij die subsidieregeling of die toelichting bij de subsidieregels ook zouden moeten zien? En dat we eigenlijk voor variant 2 in de modelverordening zeg maar zouden moeten kiezen. In plaats van model 1, waarin het college inderdaad vrij veel power en doorzettingsmacht krijgt.
Gaat uw gang, mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel. Ik heb hierover ook al een gesprek gehad met mevrouw Walters over wanneer weten wij nou wat er verstrekt wordt en waarom. En mevrouw Walters die heeft mij verteld dat er elk jaar in de jaarrekening daar een uitgebreid overzicht over komt. En ik heb met mevrouw Walters afgesproken dat ik buitengewoon goed ga kijken naar het overzicht over 2020. Dus ik kom daar bij u op terug als u het goed vindt, als ik vind dat we daar onvoldoende informatie over krijgen van het college.
Oké, dan had meneer Slingeland van Hart van Hilversum nog een vraag aan de SP. Gaat u gang, meneer Slingeland.
Ja, dankjewel. Ik hoor de SP pleiten voor een overzicht van niet toegekende subsidies. Dus wel aangevraagde, maar niet toegekende subsidies. Mevrouw Verwij, is het in de idee, als ik lees dat het college van plan is om bij de jaarrekening de verstrekte subsidies over het afgelopen boekjaar toe te voegen in een overzicht, om ook de niet uitgevoerde aanvragen te doen? Want in een jaarrekening kijk je natuurlijk niet alleen wat er wel, maar ook wat er niet is uitgevoerd. Is dat een idee? Vraagteken.
Mevrouw Verwij, kunt u die vraag van meneer Slingeland beantwoorden?
Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben er wel blij mee. Kijk, we hebben meermaals rondom subsidies gesproken. En dan moeten we constateren dat er allerlei subsidies niet zijn toegekend of niet zijn aangevraagd. En dat er dus geld in potjes blijft zitten. En als we dat bij de jaarrekening doen, zeg maar, die controle, waar ik natuurlijk een voorstander van ben, dan vloeit dat terug. Dus ik vind bij de jaarrekening verantwoorden te beperkt. Ik zou liever tussentijds ook overzichten willen hebben, omdat je mensen wil kunnen attenderen op subsidieregelingen die er zijn. En ik hoef niet elke maand een overzicht. Maar we hebben te vaak met elkaar in deze commissie gezeten. Bijvoorbeeld over het onderwijskansenbeleid. Dat er wordt gezegd, oh jeetje, er is een potje. Daar hadden we best wat mee kunnen doen. Dus ik zou zeggen, ja, de kadernota en de jaarrekening. Of de begroting, de verantwoording. Daar waar het hoort. De controlemomenten zijn voor mij de kadernota, zomernota. Of hoe we het dit jaar ook gaan noemen. En de begroting dan wel jaarrekening. En ik wil zeker 2 keer per jaar kunnen bijsturen. Want het gaat natuurlijk om het bijsturen van het beleid. En het gebruiken van dat waar het voor bedoeld is en knelpunten oplossen als die er zijn.
Dank u wel.
Oké, dan hadden we nog 1 vraag van GroenLinks aan de Partij van de Arbeid. Gaat u gang, mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Koop noemde in haar bijdrage dat wij meer zouden moeten willen sturen op inclusiviteit in good governance en op de BNT. Dat vind ik natuurlijk een heel interessante mogelijkheid, als dat mogelijk zou zijn. Maar volgens mij is het zo aan de grote subsidieontvangers, en dan hebben we het over de, denk ik, museum, bibliotheek en de welzijnsinstelling. Die hebben natuurlijk allemaal hun eigen cao en die cao geldt ook voor bestuurders en anders is er een bestuurders-cao. Denkt u niet dat daar ook de WNT goed op toegepast wordt en dat dat middels de accountantsverklaring sowieso getoetst wordt? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is eigenlijk hoe u zou willen sturen op die inclusiviteit in, want dan heeft u het volgens mij over raden van grote instellingen.
Dank u wel voor uw vraag aan de Partij van de Arbeid. Mevrouw Jacqueline Koop, gaat u gang.
Kijk, waar verwarring over ontstaat voortdurend als het gaat over de WNT, is dat de gemeente niet aan de inkomenspolitiek mag doen. En daar zijn ook uitspraken over, dat mag niet. Maar je mag wel sturen op hoe je subsidiegeld wordt besteed en wordt gebruikt. Dus je kunt met instellingen afspraken maken over hoe hoog overheadpercentages mogen zijn bijvoorbeeld. En daarmee stuur je indirect. Dat zouden wij graag wat meer toegepast willen zien. Er wordt in de toelichting op de subsidieverordening wordt gezegd van dat mag niet. Er wordt verwezen naar een uitspraak van de Raad van State. Deze interpretatie staat op de website van de Rijksoverheid en op het sectie topinkomens waarin wordt uitgelegd wat de speelruimte wel is. Een deel van die opdracht kan ook zijn dat je in gesprek gaat met de grote organisaties die je subsidieert, hoe zij dat toepassen. Ook bij die organisaties geldt dat er een richtlijn is, maar dat het niet voor alle organisaties verplicht is om te handelen binnen de WNT, dat er ook organisaties zijn. Voor een aantal zijn heel specifiek opgenomen in de WNT, zoals zorginstellingen, maar ook een aantal instellingen vallen daarbuiten en dan kun je als gemeente daar wel degelijk wat meer op sturen. Informatie staat gewoon op de website van de Rijksoverheid, staat in de factsheet topinkomens. En de juridische interpretatie heb ik van Dirk Zwager. En volgens mij is dat ongeveer de huisadvocaat van de VNG. Dus dat zit wel goed. Dus daar kun je iets meer mee doen. En natuurlijk, als je vastlegt dat al die organisaties hun eigen codes toepassen. Die geldt met name bij de culturele sector, is die daar heel uitgesproken op. Dan reageer je dat ook en dan controleer je dat in de jaarrekening of dat gedaan is. Dat is helemaal goed. Maar juist bij die organisaties waar het wat minder strak is geregeld, zou ik daar een aanvulling op zien. Dus dat is één. Ik hoop dat het helder is. Het tweede, inclusiviteit. Ja, wij vinden in deze verordening, en dat is echt een verschil van mening, hè, van hoe zie je een subsidieverordening? Zie je dat puur als een instrumenteel instrument om te komen tot een subsidieafwikkeling, beoordeling, of wil je daar meer mee? In de manier die hier gekozen is, wordt er verwezen naar allerlei beleidsdocumenten waarin de inhoud wordt geregeld op basis waarvan bepaald wordt of iets wel of niet voldoet. Inclusiviteit gaat wat verder, want dat is een veel breder onderwerp. Het enige wat wij daarop hebben is misschien een beleidsagenda, inclusiviteit of een LHBTI-agenda. Maar je zou dat op al je terreinen van toepassing moeten laten zijn. En dat regel je volgens mij in je algemene subsidiekader. In de vorige modelverordening van de VNG stonden daar ook bepalingen op. Dus niet discriminatoire mogen zijn, inclusief moeten zijn, een aantal van dat soort dingen. Die zijn in deze modelverordening helaas gesneuveld, maar dat hoeft niet te betekenen dat je als gemeente dat ook niet opneemt. Ja, want een modelverordening is in die zin helemaal niet dwingend, is alleen maar een advies. En daar kun je extra voorwaarden voor opnemen. Dus ik hoop, mevrouw Remmers, dat ik u... als eerste gestelde vraag nu goed beantwoord heb.
Mevrouw Helmers, u wilt daar nog een aanvulling op vragen?
Nee, een aanvulling niet, want ik vind dit gewoon een heel interessant onderwerp. Dus als u het goed vindt, wil ik daar nog even met mevrouw Koop verder over spreken.
Als u het niet te wond maakt.
Nee. Het eerste, de overheid en de BNT. Volgens mij zitten wij daar helemaal niet verschillend in. En volgens mij is het nu ook zo dat bij het vaststellen van een subsidie, van een grote subsidieontvanger, ook altijd sowieso een accountantsverklaring wordt gevraagd en een begroting en een jaarrekening van de subsidieinstelling. Dus daar is volgens mij heel goed ook het gesprek over aan te gaan van klopt dat binnen de normen van de WNT? Dus volgens mij, maar dat, ik denk dat we daar het antwoord van de wethouders op moeten afwachten of daar inderdaad op wordt gestuurd. En uw inclusiviteit, ik denk dat het te ver gaat om daar nu ver over met u te praten. Want ik vraag me dan ook wel af, we willen het allemaal. Maar stel nou dat er geen inclusieve raad van toezicht gevonden kan worden. Wat dan? Gaan wij dan zeggen dat een instelling geen subsidie meer gaat ontvangen? Dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Ook omdat we natuurlijk weten dat inclusiviteit in raden van toezicht buitengewoon ingewikkeld is om te realiseren.
Maar je kunt best wel een gesprek voeren over de inspanningsverplichting die organisaties op dat gebied hebben. Je kunt als gemeente zelf bijvoorbeeld een databank aanleggen van kandidaten die prima geschikt zijn voor dit type functie, die wel aan allerlei voorwaarden voldoen. En je kunt daarnaast ook door in je verordening hier bepalingen over op te nemen. Verder gaan dan alleen op het niveau van de raden van toezicht en de besturen, maar ook op het niveau van activiteiten. Zijn activiteiten echt voor alle inwoners van of zitten daar uitsluitende werkingen aan waarin, hè, bijvoorbeeld, volgens mij hebben wij het daar ook wel eens over gehad, het voorbeeld van de kinderopvang, waar je werkt met gouden en zilveren kinderen uit het verleden. Dat type excessen zouden we ook met dit soort subsidieverordeningen moeten kunnen voorkomen.
Oké, hartelijk dank. Dan wil ik eigenlijk nu toch wel graag overgaan naar de beantwoording door de wethouder van alle gestelde vragen van de eerste termijn. Wethouder, bent u gereed om tot antwoorden over te gaan?
Ja hoor, ja.
Hartelijk dank.
Ja, dank u wel. Ik begin gewoon van één voor één. De vragen van de SP. Die geeft ook aan dat het goed is dat er nu een mandaatregeling is en dat die grens van 50.000 er is. En vraagt zich af, hoe kan de raad nou zien wat er gebeurt? Doordat de mandaatregeling zo is, komen alle besluiten van subsidies boven de 50.000 langs het college.
U ziet dus ook de besluiten die wij nemen over al die subsidies op de besluitenlijst. U kunt ook bij de collegestukken de aanvraag en de afweging zien. Dat is heel anders dan een paar jaar terug. Toen kon je het maar met moeite vinden, moet ik zeggen. Dus ik denk dat is een goede manier om de grote subsidies in de gaten te houden. Ja, ik heb u gezegd, we gaan in de jaarrekening opnemen wat we allemaal aan subsidies hebben uitgegeven. Daar ziet u ook de kleintjes. Wat is verder voor u van belang om te controleren of het goed gaat? Het aantal bezwaren en beroepen in de gaten houden. Want uiteindelijk, als een partij het er niet mee eens is dat die afgewezen wordt. Het is eigenlijk net zoiets als met een WMO-aanvraag. Dan gaat de raad ook niet kijken van is die aanvraag, wil ik per stuk zien welke is afgewezen. Nee, het is controle en dat is dus vooral kijken, bezwaren en beroepen, loopt dat goed? Het aantal bezwaren en beroepen is heel laag. En daar rapporteren we ook over in de jaarrekening. Dus dat zullen we ook bij het overzicht zetten hoeveel er bezwaar is gemaakt. Zodat u dat kunt zien. Dat lijkt mij een passend kader voor de raad. Even kijken. Dus u ziet al veel meer doordat zoveel langs het college komt. De subsidiekamers, daar zijn we mee gestopt. Daar heb ik u eerder een brief over gestuurd. Omdat we eenvoudigweg merkten dat het qua inhoud het niet zoveel toevoegde. Het waren dezelfde gedachten ongeveer dezelfde gedachten als men ambtelijk ook had. En dat schiet niet zoveel op, want het vertraagde wel enorm. Dus je moet ook durven concluderen dat soms iets niet werkt. Zoals ik u heb aangegeven, willen we juist bij het opstellen van beleid en hoe we ermee omgaan, meer afstemming over hoe we een subsidie bij hoe we het beleid vormgeven, wat we nou eigenlijk op inzetten. Daar stemmen we over af en niet zozeer per subsidie. Dat is de ene kant. De andere kant is dat we ook vaste accounthouders hebben de gangbare partijen die subsidie aanvragen. En dat we ook van hen vragen om meer in gesprek te gaan met partijen of mensen die daarbij betrokken zijn om een goed beeld te hebben van hoe pakt die subsidie nou uit. Dus die ambtenaar zit daar dichter bovenop, heeft het gesprek met de partij, maar ook met de deelnemers of met het veld om te horen hoe het gaat. En dat bepaalt hoe je gaat bijsturen. Dat is hoe we het nu doen. Dan vraagt u politiek gevoelig, hoe werkt dat? Dat werkt als volgt. Als er een subsidieaanvraag binnenkomt, de wethouders krijgen elke week een overzichtje. Dit is aangevraagd. Partij X vraagt €3000 aan voor een sportevenement. Dat is ongeveer het niveau. En als een wethouder denkt van nou, deze lijkt me toch even bijzonder, dan kan dat besproken worden in het portefeuillehoudersoverleg. En dan heeft de portefeuillehouder één keus, namelijk hij zegt loop lekker door, doe wat je wil, of deze wil ik in het college leggen. De portefeuillehouder kan dus niet zelf beslissen, kan alleen beslissen, deze vind ik niet passend op het ambtelijk niveau, deze wil ik op het college niveau. Dat is de enige keus van de portefeuillehouder. Waarom is dat van belang? Omdat soms een portefeuillehouder weet dat... dat er dingen spelen in de stad of dat een andere wethouder daar misschien ook een mening over heeft. En dan kan je dus dat samen bespreken. Dat is hoe we het ingericht hebben. En dat werkt ook. Dus wij zien dat en zo bepalen we of iets politiek gevoelig is. Bij de meesten zijn natuurlijk helemaal niet politiek gevoelig. Dus die gaan lekker door. Het is meer een fail-safe. Ook voor die dingen waarvan u soms misschien denkt, goh, hoe kon dat nou zo lopen? U wist toch hoe dat lag in de gemeente. En daar is de wethouder alert op. Even kijken. Ja, en ook nieuwe aanvragen komen altijd even langs portefeuillehoudersoverleg, zodat de portefeuillehouder ook bekend is met een subsidie aan een nieuwe partij. Ook al wordt er ambtelijk beslist, wil je wel als wethouder weten waar gaat subsidie heen en wat voor partij is dat. Dus gewoon ter informatie. Dus dit is de werking van deze mandaatregeling. En ik vind dat we ook in het college goede gesprekken hebben over die subsidies aan de bibliotheek, aan de vorstin, aan wat hebben we allemaal nog meer op het gebied van media, de lokale media, aan Versa. Het komt allemaal langs en we bespreken het allemaal samen. Dus dat is een behoorlijke vernieuwing. Dus dit is hoe ik zie dat de raad kan controleren, zoals ik gezegd heb. Aan het eind van de jaarrekening komt het in de jaarrekening welke partijen subsidies hebben gekregen. En schrijf ik op hoeveel bezwaren en beroepen er zijn, hoeveel gegrond en hoeveel ongegrond. Dat geeft u een beeld om te denken, god, daar moeten we nader laten kijken of dat loopt eigenlijk wel goed. De PvdA die zegt, de verordening is de procedurekant. Dat klopt ook, dat is ook zo. En beleid, dat zit eigenlijk in de beleidsnota's. Dus de beleidsnota sport, de beleidsnota cultuur, beleidsnota welzijn, beleids rond onderwijsachterstanden. Dan heb je het over voor- en vroegschoolse educatie waar we subsidie aan geven. Er zijn verschillende plekken waar we subsidie aan geven. En dat gaat via het beleid. Even kijken, ja, we hebben inderdaad ruimte gecreëerd voor afwegingen over good governance. En daarmee kunnen we dus ook als we denken van, nou, dit is toch minder goed geregeld bij deze club. En ja, weet u, zo groot zijn we ook weer niet. We hebben bij veel clubs, bij de accounthouders echt wel een beeld of dat een stevige club is en goed draait of dat daar wat aan de hand is. Waar we verder naar kijken, dat is ook de rol van de ambtelijke accounthouder. Om dat goed te kijken. En als wij denken, het zit niet helemaal snor, dan hebben we tenminste nu een afweging waarmee we de subsidie kunnen weigeren. En er zijn ook partijen die zeggen, wij voldoen aan een bepaalde governance code. Nou ja, dat is natuurlijk een extra waarborg. Maar wij hebben niet een eigen governance code waaraan wij toetsen. Dan vraagt u, we kunnen meer doen met inclusiviteit. We hebben de lokale inclusieagenda. Een van de onderdelen is dat we voor evenementen meer willen doen aan inclusiviteit. Dus bij een subsidie voor een evenement samenwerken aan richtlijnen over hoe zorg je dat een evenement goed toegankelijk is. Dus dat is een begin. Je zou ook bij andere beleidsonderdelen kunnen denken, hoe stellen we ideeën op hoe het inclusief is. Het zit er natuurlijk ook een beetje in de afweging over draagvlak, waar de ChristenUnie naar vroeg. Een subsidie moet breed toegankelijk evenement of inzet leiden en niet voor een selecte club. Dat is natuurlijk in algemene zin wel waar wij op toetsen. De WNT. De wet normering topinkomens is een wet, dus daar dien je je aan te houden. En veel van de clubs vallen daaronder. En misschien een klein deel niet, maar hoe toetsen we daarop? Nou, dat werd ook al net gezegd. We hebben natuurlijk de jaarrekeningen van de grote clubs. Kijk, als het al aan de orde is dat het een WNT-toets rechtvaardig, is het ook vaak een grote club, gaat het ook vaak over een grote subsidie. Dus dan vragen we ook statuten en vragen we ook de jaarrekeningen op. En de accountantsverklaring, nou, daar hoort gewoon in te staan of het klopt of het niet klopt. En daar kijken we naar. En doordat we nu de weigeringsgrond good governance hebben, kunnen we ook zeggen, weet je, dit voldoet niet, dus wij weigeren jou de subsidie. Want het is dus overduidelijk dat dit geen good governance is, want je voldoet niet aan de wet. Aan de wet voldoen lijkt me een soort basisregel over good governance.
Mevrouw de wethouder, u heeft nog 5 minuten.
Oké, ja, ik heb heel veel vragen, hè? Dus nou, ik ga snel door. Ja, verder klopt het wat mevrouw Kalk zegt over je krijgt ook bij een subsidie van hoe wordt dat geld besteed en hoeveel gaat naar salarissen en hoeveel gaat naar andere zaken. Maar meestal gaat een subsidie niet expliciet naar de directeur. Hè? Het zijn meestal de medewerkers die iets gaan doen die je subsidieert. Dus je ziet daar niet echt het salaris van de directeur aan. Maar toch geeft het een indruk. Wij kijken wel degelijk naar de begroting die aangeleverd wordt en of dat realistisch is. Ja, de basisinfrastructuur hebben we nog niet vastgesteld. Dat komt na deze subsidieverordening. Dat is aan het college om dat vast te stellen. Dat heeft ermee te maken dat we tot nu toe geen meerjarige subsidies hebben. Pas met deze nieuwe subsidieverordening wordt dat mogelijk. En dan is het ook interessant om een basisinfrastructuur vast te stellen waarbij je ook zegt deze clubs verdienen meerjarige subsidies. Nu doen we dat met convenanten, wat je zou kunnen zien als een soort intentie, maar heeft weinig rechtskracht. Wij willen wel voor bepaalde clubs die echt een kernwaarde in onze gemeente zijn, meerjarige subsidies verstrekken. Dat is ook prettig voor die clubs. Ja, maar dan moeten we dus eerst definiëren wat zijn echt de kernclubs in onze stad. Nou, en als we meerjarig gaan verlenen, ja, dan hoort daar natuurlijk wel een disclaimer bij dat nog steeds kan de raad besluiten. Ja, om de begroting flinks te wijzigen en dan verwijzigt ook die meerjarige subsidie. Maar in ieder geval is dan de intentie veel harder in een meerjarige richtlijn. En is het uitzonderlijk dat we dat onderuit trekken, om het zo maar te zeggen. Maar het kan nog steeds, want u heeft budgetrecht. U vraagt, wilt u ons melden als u van de hardheidsclausule gebruik maakt? Dat vind ik prima. Dus mochten wij van de hardheidsclausule gebruik maken, dat is kennelijk een uitzonderlijke situatie, dan stuur ik u een briefje. Even kijken. Dan de hele discussie over rechtspersoon. Er staat geen rechtspersoon in de definities, omdat het ook niet zo is. Dat is dan wel weer uitzonderlijk. Normaal gesproken zijn het rechtspersonen die een subsidie aanvragen. Maar je kan als één persoon ook een subsidie aanvragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de H100 Challenge. Als je daarvoor meedoet, dan doe je dat ook via de subsidieregeling. En nu is het natuurlijk niet zo dat als Pietje Puk een subsidie aanvraagt voor zichzelf, dat hij dan meteen subsidie krijgt. Dat is vrij uitzonderlijk. Want meestal doen we dat met stichtingen en verenigingen, omdat we dan ook weten dat het breed ingezet wordt en de verantwoording ook breed genomen wordt. Maar technisch gezien hoef je niet een vereniging te zijn. Dus voor de helderheid geef ik dat maar even weer. Maar je moet natuurlijk wel zeggen dat in 99% van de gevallen is het wel een stichting of een vereniging. Omdat je natuurlijk ook die good governance wil. Dus dat is de andere kant van de zaak.
U heeft nog 1 minuut.
Nog 1 minuut, even kijken. Ja, ik geloof dat ik de GroenLinks vraagt nog naar het jaar 2020 en hoe doet u dat met corona? Ja, dat bekijken we per stuk bij verenigingen en stichten. Hoe is het jaar gelopen? Wat is redelijk om te houden omdat je gewoon overeind moet blijven? En wat is redelijk dat er aan geld terugkomt omdat je bepaalde activiteiten helemaal niet hebt kunnen uitvoeren en dus eigenlijk geld over hebt. Ja, dat is nou echt het maatwerk wat bij corona hoort. Dat kan je niet vooraf helemaal definiëren in deze uitzonderlijke situatie. Maar daar kijken we goed naar. En onze intentie is natuurlijk om de meeste van onze clubs goed overeind te houden. Even kijken. De VVD vraagt, die scholen krijgen altijd. Ja, zo hebben we bijvoorbeeld de peuterspeelzaalregeling. Daar staat heel duidelijk in dat als je dit doet en dat doet en zus doet en zo doet, dan krijg je voor elk kindje een bedrag. Dus dat is een type regeling waarbij elke peuterspeelzaal die aan de regeling voldoet ook werkelijk geld krijgt. Ja, dat is een kwestie van hoe je dat organiseert. Maar dat klopt. Even kijken, D66. Bij de vorige bespreking zat bij de stukken een overzichtje waar de VNG-modelverordening afwijkt. Dus ik hoop dat u dat er even bij kan zoeken. Want die hebben we eerder voor D66 uitgezocht. Even kijken. We gebruiken nu nog geen plafond. Het is niet nodig om eerst de financiële verordening aan te passen. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Want een plafond blijft altijd binnen een programma. En we autoriseren op programmaniveau. Dus het plafond gaat niet over twee programma's. Dus daar heeft het niets mee van doen. Zoals ik gezegd, hardheidsclausule, dan is er natuurlijk een motivering en dan krijgt u van ons een briefje. De disclaimer heb ik het al over gehad. Leefbaar Hilversum zegt, het is niet zo super werkbaar. Kan altijd contact opnemen met de subsidiecoördinator. Manuela Lageweg, ze zit hier ook bij. En gewoon even bellen, hoe werkt dat, wat moet ik allemaal aanleveren. En dat vindt ze hartstikke leuk, gewoon eens contact met een inwoner. Dus schroom niet. En verder moet je inderdaad gewoon het e-formulier in en alles aanleveren wat er nodig is. Voor een kleine activiteit is dat minder dan voor een grote. Zo werkt het nou eenmaal. Als je net
komt dit tot een afronding?
Ja, als je net begint heb je bepaalde dingen nog niet. Als het snel moet, dan zijn we soms ook sneller dan 13 weken. Het is geen grens. Het is, dat kan ook soms heel snel gaan. Even kijken hoor. Even kijken. De wederkerigheid ben ik op ingegaan. Co-financiering. Ja, we kijken wel of clubs ook bij fondsen of landelijke fondsen of sponsoring daar ook voldoende aan doen. Dus dat is meer een checkvraag dan een heel hard afwijzingscriterium. Voor de ene club kan dat wel en voor de andere niet. Incidentele subsidies zijn meestal voor evenementen of dingen die echt dit jaar gebeuren. Het zijn in ieder geval geen meerjarige subsidies, dat is het verschil. Er zijn geen financiële effecten van deze subsidieverordening aan zich. Want het wordt, de subsidie wordt verleend op grond van het beleid, het inhoudelijke beleid. En dat verandert niet, dus verandert het ook niet wat we hier aan uitgeven. En laatste CDA, egalisatiereserve. Maar wat nou als je net gespaard hebt voor een nieuw dak van je clubhuis? Daar kan je met je accounthouder afspraken over maken. Dus het kan prima zijn dat je afspreekt. Nou, de beklemde reserve voor onderhoud van je gebouw mag oplopen tot dit niveau. En de egalisatiereserve gaat echt over je algemene reserve. Dus zo wordt daarmee omgegaan. Ik hoop dat ik het allemaal te pakken heb nu. Dank je wel.
Dank je wel, wethouder. U heeft iets tijd van mij gekregen, 4 minuten extra, namelijk omdat ik toch wel graag wil dat de vragen in ieder geval worden beantwoord. Maar ik wil u wel vragen volgende keer te kijken of dat nog iets sneller kan. Ik wil graag van u weten wie van u behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik heb er al 1, 2, 3, 4 in de chat waarbij ik Michiel den Boer van D66 wil vragen of hij zijn vraag die niet beantwoord is in de tweede termijn nog even mee wil nemen. Dat is prima. Dan geef ik hem nu als eerste het woord voor zijn tweede termijn. Meneer den Boer van D66, gaat u gang.
Even de microfoon. Dank u wel, voorzitter. Dat was een beetje verwarring, denk ik. Want de wethouder begon D66 vragen te beantwoorden die door de heer Gubbels, meen ik, gesteld waren. En zij sloeg daarbij mijn vraag over. Het ging over de consultatieronde die gehouden zou worden. En daar de stand van zaken in deze. In hoeverre zijn ze daar, is zij daarmee gekomen? En wat zijn eventueel de resultaten of wanneer kunnen we die resultaten verwachten? Dat verhaal heb ik dan gemist. Verder, voorzitter, deze verordening is wat ons betreft duidelijk voor de aanvragers. Ik denk dat er veel vragen gesteld zijn die in de uitvoering zitten en die inderdaad in de beleidsnota's aan de orde moeten komen bij de kaderstelling. En ik denk dat we veel te veel van deze discussie naar voren halen wanneer dat niet nodig is. En wat ons betreft, na beantwoording van de vraag kan het gewoon door naar de Raad. Dank u wel, voorzitter.
Oké, u geeft alvast een voorsprong op wat uw advisering gaat zijn, maar dat gaan we dadelijk doen. De volgende die de tweede termijn wil gaan doen is mevrouw Verwijn namens de SP. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Ja, ik worstel toch nog wel een klein beetje met de verantwoording, wethouder, en ik richt me ook tot mijn collega's. Er kan vaker subsidie aangevraagd worden, besluiten sneller genomen. Dus het lijkt mij heel goed mogelijk om tweejaarlijks bij de kadernota en de jaarrapportage te rapporteren. En ik vraag me ook af of wij, als er op beleidsterreinen subsidiegelden worden vastgesteld, of wij dat wel voldoende goed in de begroting kunnen vastlezen. Want je zou dan per beleidsterrein ook moeten willen weten bij de begroting van hoeveel geld stellen wij dan ter beschikking voor subsidie. Hè? Dus hoeveel geven we aan staand beleid en wat is dan subsidiegeld? En rondom het subsidieplafond denk ik dan van ja, ik vind dat u de Raad altijd moet informeren als u het subsidieplafond tussentijds gaat verlagen. En misschien moeten we daar ook in die beleidsnota's ook duidelijkheid over geven. Verder heb ik moeite met het feit dat wij een verordening vaststellen, maar de subsidieregeling niet en de toelichting op de subsidieregeling eigenlijk ook niet. Dus als ik hier zeg van ja, dat wil ik wel, dan weet ik ondertussen nog steeds niet wat voor aanvullende kan- en machtbepalingen het college gaat vaststellen. En die beleidsregels, die subsidieregeling en die toelichting is voor inwoners van belang. En daar steun ik het betoog van mevrouw van Oostveen. Het e-formulier, natuurlijk is het handig, maar als je niet van tevoren kan zien wat voor informatie er allemaal van je gevraagd wordt, en dat geldt bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bijstandsuitkering ook, dan kom je gaandeweg het formulier tot de conclusie dat je van alles bij je had moeten hebben en dat niet hebt. Dus ik zou eigenlijk wel willen dat we echt tweejaarlijks daar resultaten van krijgen, van toegekende, niet toegekende subsidies. Dat wij per beleidsterrein gaan vaststellen hoeveel geld we dat jaar voor subsidie vaststellen. Niet alleen van nou, we geven 3 miljoen aan zorg en dan mag het verder verdeeld worden. En als het subsidieplafond wijzigt, dan wil ik er eigenlijk actief over geïnformeerd worden. Dus daar zou ik wel toestemming over willen. En dan de rechtspersoon. Kijk, in artikel 5 lid 3 worden dusdanige eisen gesteld aan de aanvrager, dat je er eigenlijk al bijna vanuit mag gaan dat je dus een stichting of een organisatie moet zijn om überhaupt die eerste aanvraag in te mogen dienen. Dus ik denk dat u dan, om het duidelijk te maken dat het ook voor andere mensen geldt, daar misschien nog wel wat sleutelwerk heeft om dat duidelijk te maken. En met deze subsidieverordening in de hand hebben we het over structurele subsidies. De incidentele subsidies herken ik niet zo heel erg goed terug. En ik vraag me af hoe het zal lopen met subsidies voor inwoners. Dus ja, het een en ander maakt wel dat ik nog veel vragen heb en nog even wil kauwen. Misschien ook nog wel met voorstellen kom. Dus ik zal zeker een voorbehoud maken. Maar ik hoop dat u nog een aantal handreikingen kan doen die wat rust geven.
Nou, mevrouw Verwijt, dat was mooi in de tijd, hoor. Dat heeft u goed gedaan. De volgende voor de tweede termijn, mevrouw Remmers van GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn wel blij met het antwoord van de wethouder dat zij zegt het beleid wordt vooraf afgestemd met instellingen en burgers op een zo goed mogelijke manier. En daarna is het vooral aan de accounthouders om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat gebeurt er nou precies in die instellingen. Ik ken een aantal van uw accounthouders en ik heb daar alle vertrouwen in dat het goed gaat en dat ze ook het gesprek overgekomen het goed uit willen gaan. Het tweede punt is, u geeft aan dat u in het college binnenkort voorstellen gaat vaststellen over wie behoort nou tot de basisinfrastructuur. Ik zou het heel erg fijn vinden als u de Raad daarvan een raadsinformatiebrief stuurt, zodat we daar desgewenst op terug kunnen komen. Ik ben erg blij dat mevrouw Verwijn mij wijst op artikel 5, punt 3, waarbij toch echt wordt gevraagd om een rechtspersoon. En tot slot ben ik blij met uw toezegging dat u eigenlijk heel coulant naar 2020 kijkt en de vaststelling van de subsidies. Want ik denk dat het in ons aller belang is, ook gezien het eerste onderwerp van deze avond, dat clubs zoveel als mogelijk overeind blijven buitengewoon belangrijk voor de samenleving, het cement en onze Hilversum. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Remmers. Jacqueline Kalk van de Partij van de Arbeid, gaat u gewoon.
Dank u wel. U mag ook gewoon mevrouw Kalk zeggen hoor. Als iedereen mevrouw doet, mag dat bij mij ook. Geen enkel punt. Voorzitter, de wethouder heeft mijn specifieke vragen beantwoord. Dus hartelijk dank daarvoor. We hebben alleen echt nog steeds een heel groot verschil van mening van wat wil je nou met deze verordening? Is dat echt alleen maar om te regelen dat de afhandeling en waar dat aan moet voldoen? Of wil je meer bereiken zodat je ook aan de toegangkant betere voorwaarden gaat stellen? U heeft alle beleidsnota's ongeveer opgenoemd die daarvoor in aanmerking komen. Dat geloof ik. Het zijn allemaal prima nota's. Nou, het gaat erom dat je ook een plus kunt doen, zodat je als gemeente uitstraalt wat je nou precies wil op het gebied van inclusiviteit, op het gebied van bezoldiging en op het gebied van good governance. Wij denken daar echt anders over. En dat betekent ook dat ik nu, ik ga u niet overtuigen en u gaat mij niet overtuigen. Wij gaan kijken of we daar wat op kunnen bedenken. Wat ik echt een beetje flauw vind, en dan ga ik het ook maar op die manier noemen. De WNT die heeft een bedoeling. Die heeft een bedoeling dat wij op een zorgvuldige manier met subsidies omgaan en met bezoldigingen omgaan en dat wij excessen voorkomen. Daarom was die wet ooit bedoeld. Dat is landelijke wetgeving. Heel veel van onze regionale instellingen of instellingen die wij subsidiëren, de grote instellingen ook, vallen niet onder de WNT. En dan vind ik het wat flauw als je zegt van ja, het salaris van de directeur. Uiteindelijk gaat het daar wel gewoon om. U regelt dat niet in de overheidsafspraken, maar u kunt wel vragen aan instellingen om dat apart te verantwoorden. Wat ook in instellingen die vroeger onder de AWBZ vielen een hele normale richtlijn was. Dus ik wil u echt vragen om daar wat zorgvuldiger naar te kijken en te handelen vanuit de geest van de BNT. In plaats van een beetje gekscherend hier opmerkingen over te maken. Dan aansluitend bij de opmerking van mevrouw Remmers, de basisinfrastructuur, als wij dat nog moeten vaststellen. Wij zijn er niet gelukkig mee als u zegt dat is aan het college. Mevrouw Remmers is tevreden met een raadsinformatiebrief. Ik zou nog graag verder willen gaan. Ik vind het ook echt een onderwerp wat besproken moet worden in de commissie. Is die lijst compleet? Staan er alle instellingen op, of alle vormen van voorzieningen op die wij vinden dat in die basisinfrastructuur moeten worden opgenomen? En geldt die dan Hilversum breed of geldt die in specifieke wijken aangepast aan de situatie van de wijk? Daar zouden wij graag nog een keer over door willen praten in de commissie. Wij danken u wel voor de toezegging op de hardheidsclausule. Daar zijn we blij mee. En voorzitter, hier laat ik het even bij.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Keurig in de tijd. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Van Oostveen, Leefbaar Hilversum.
Ja, ik had nog inderdaad het fijn om te horen dat er inderdaad ook personen een aanvraag kunnen doen. Toch zit ik nog steeds met een probleem naar mijn idee. Want ik merk toch dat vooral die kleine groep mensen, en dan heb ik het echt over een beetje het bedrag van tussen de 0 en 2.500 euro en 0 en 5.000 euro. Mensen moeten zich gaan aansluiten bij organisaties die dan wel een stichting zijn, omdat ze zelf een goed idee hebben als bewoner. Maar wat gebeurt er dan vaak? Dan gaat die organisatie dat idee indienen en uiteindelijk vindt soms die ander uit het net, achter het net, omdat hij niet die subsidie kon aanvragen. Dus ik denk toch dat we zelfs moeten kijken hoe we daar misschien binnen dit subsidieverhaal toch voor die kleine verhaaltjes en die kleine bedragen toch misschien een ander systeem kunnen bedenken. Voor de rest, je kan niet zeggen dat het alleen maar digitaal kan. Je moet naar mijn idee in deze tijd, maakt niet uit, ook al wil je alles digitaal hebben, toch een papieren versie hebben. Niet iedereen is digitaal bij machten om dingen te doen. Dat betekent dat je daarmee al mensen uitsluit. Dat moet naar mijn idee niet mogen. Er moeten ook papieren versies kunnen worden ingeleverd. Wij zouden ook heel blij zijn als er het liefst zelfs een kwartaalrapportage, want volgens mij worden heel veel subsidies in 3 maanden gedaan. Dus daar zou je gewoon een soort kwartaalrapportage even van kunnen krijgen. Van nou, in dit kwartaal hebben we deze subsidies toegekend en deze hebben we afgewezen hier en in hierom. Nou klaar, volgens mij hoeft dat niet zo heel ingewikkeld. Zouden we wel blij mee zijn. Dat draagvlakverhaal blijf ik altijd een ingewikkeld verhaal vinden. Want uiteindelijk doet de gemeente zelf met heel veel eigen projecten ook niet altijd aan draagvlak. Dus hoe kunnen wij de draagvlak altijd maar van andere mensen verwachten als we dat als gemeente heel vaak zelf eigenlijk niet doen met onze eigen ideeën en projecten. Voor de rest vinden we het heel belangrijk dat er gewoon... Dat er dus vooral gekeken wordt naar de verschillende soorten subsidiegevers en dat we gaan kijken van nou hoe kunnen we dat in een makkelijk pakket doen voor degene voor wie het makkelijk moet zijn. Maar ik vind uiteindelijk dat de gemeente veel meer in zijn eigen naar zichzelf moet kijken. En wij kunnen hier allemaal over subsidies praten, maar ik vraag me af, heeft een van jullie ooit wel eens een subsidie aangevraagd? Ik zou zeggen, ga eens wat subsidies aanvragen en kijk eens even wat er allemaal gevraagd wordt. Zouden wij dat allemaal kunnen doen, individueel? Dat vraag ik me af. Dus ik denk dat het goed is dat wij ons ook realiseren welk proces vragen wij van bewoners. En als we dat inzicht hebben, doe eens een enquête. Vraag eens aan mensen. Vraag u subsidie aan. Had u subsidie aan willen vragen? Ik denk als we zoiets gaan vaststellen, laten we ook nog een vraag stellen aan bewoners die ooit subsidie hebben aangevraagd of wat we willen doen of niet hebben gedaan. En waarom ze dat dan niet hebben gedaan. Want uiteindelijk is die subsidie...
U heeft nog 10 seconden, mevrouw Van Oostveen.
Dus onderzoek naar subsidies en ons systeem naar bewoners, als het kan, voor Leefbaar Hilversum. Dank u wel.
Dank u. De laatste is gemeld heeft voor een tweede termijn. Namens Hilversums Belang, meneer Henk Blok. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik gebruik mijn tweede termijn voor het herhalen van 2 vragen die niet beantwoord zijn en die niet onbelangrijk zijn. Ik zal ze nog even de goede orde kort herhalen. Er is een artikel dat gaat over de incidentele subsidies. En daar staat het zinnetje in, hoe is het in godsnaam mogelijk? Het college kan beslissen over gevallen waarin de ASV niet voorziet. En heb ik bijgezegd dat dat veel te ruim is aan open eind. Dat dan de raad haar controletaak niet zo goed kan uitoefenen als dat gebeurt. En de tweede vraag was, dat ging over de weigeringsgronden. Er staat in dat kan worden geweigerd. En ik zou zijn voor moet worden geweigerd. Ik weet, heb ik ook gezegd in eerste termijn, dat ik weet dat een argumentatie in het stuk staat. Ik zou graag van de wethouder nog iets specifieker willen horen waarom kan en niet moet. Dank u wel.
Oké, dan hebben we de fracties die behoefte hadden aan de tweede termijn bij deze gehad. Kan de portefeuillehouder overgaan tot beantwoording?
Ja hoor, dat is goed. De D66 had nog een vraag. Ik ging even in op de vraag van de vorige keer van D66. Dus het was niet dat ik dat door de war haalde hoor. Maar dat was een antwoord die ik eerder aan D66 heb gegeven voor de helderheid. De consultatie, ik heb natuurlijk met de subsidiekamers gesproken om te kijken hoe het hun bevallen is en wat we daarvan leren. Dat is wat ik gedaan heb. En verder heb ik uitgelegd, ik heb geen aparte consultatie gehouden. We hebben nu eigenlijk zo de richting dat de accounthouders meer inzetten op draagvlak en ervaringen. En hoe draait het nou bij een club? Want die zitten er ook dichter bovenop. Dus ook de mening in het veld horen over jouw subsidie. Dus dat is wat we daaraan doen. Even kijken. De SP zegt eigenlijk subsidieplafond, daar zouden wij willen vaststellen. Zoals ik zeg, wij hebben nog helemaal geen subsidieplafond.
Mevrouw Wouters, u heeft een interruptie van meneer De Boer.
Oké.
Gaat u gang, meneer De Boer.
Het verbaast me een beetje het antwoord. Ik had toch echt begrepen dat in die consultatieronde er breder gekeken zou worden naar die participatie van de burgers, de betrokkenheid bij de subsidieverstrekking. En nu lijkt het erop dat dat eigenlijk niet gaat gebeuren. U spreekt met de accounthouders. En de ambtenaren, dat is veel beperkter dan wat we begrepen hadden en wat zou gebeuren. Dus die burgerparticipatie lijkt dan een beetje verdwenen te zijn in het verhaal.
De burgerparticipatie zit op het beleid. Als we het beleid opstellen, dan consulteren we ook de inwoners. Bijvoorbeeld de enquête over mantelzorg, die we laatst hebben uitgezet. Uitgebreide enquête om te horen, wat vindt u nu van mantelzorg, kent u dat en wat we daaraan doen. Voordat we een beleid gaan opstellen over een mantelzorg, waar ook D66 nog steeds om gevraagd heeft. Dus we vooraf opstellen van beleid, juist de inwoners horen wat gaat goed, wat gaat niet goed. Dat heeft de beste invulling
om vervolgens te kijken waar wil je dan aan subsidie aan geven en waarom. Dus inderdaad, we hebben een andere vorm, maar er is wel degelijk participatie.
Mevrouw Verwij had ook nog een interruptie voor u, wethouder. En meneer De Boer heeft zijn geluid nog aanstaan. Mevrouw Verwij, gaat u gang.
Nou ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Walters, daar zit nou precies mijn probleem. In de begroting stellen we hoofdlijnen vast. In het beleid stellen we ook hoofdlijnen vast. Maar we stellen niet de grote pot subsidiebedrag vast. Dus ook het subsidieplafond niet. Dus we moeten maar afwachten wat er dan komt. En in deze verordening staat ook niet wat het subsidieplafond zou moeten zijn of is. Dus op geen enkel moment weten wij hoeveel geld we binnen de grote beleidsdomeinen uitgeven aan subsidie. Niet in de begroting, niet in het beleid en nu ook niet in de verordening. Dus ja, welk geld gaan we nou uitgeven aan subsidie? En wanneer ga je dan door welk subsidieplafond heen? En wie gaat dat dan op welk moment betalen? En dat is ook precies waarom ik om de subsidieregeling vroeg. En die heeft u ook nog niet. Dus ik vind dit wel een beetje lastig worden. Hoe denkt u dat op te lossen?
Kijk, u heeft het budgetrecht.
Mevrouw Walters, ik heb nog één interruptie op ditzelfde punt, maar dan van Leefbaar Hilversum.
Ja, ik ben toch wel even benieuwd naar die participatie, want het is mij nog niet helemaal duidelijk wat nou de participatie dan precies is geweest.
Oké, dat is duidelijk. Dan kan de wethouder nu doorgaan met haar beantwoording.
Zoals ik zeg, voordat we nieuw beleid opstellen, doen we participatie met inwoners. Zoals we nu een enquête over mantelzorg uitzetten. We hebben alle WMO, die mensen die bekend zijn met mantelzorg, ook een brief gestuurd. Namens mij om te zeggen, we doen een enquête, vul hem in, geef ons input als we nieuw beleid opstellen. Dat is het moment om goed af te wegen waar we meer of minder aan moeten doen. En niet zozeer naar welke club moet dan subsidie en welke club niet. Dat is niet iets wat werkt. Dat hebben we gemerkt bij de subsidiekamers. Dus zo geven we input aan inwonerparticipatie. Even terug naar subsidieplafond. De raad heeft het budgetrecht. En in de begroting stellen we vast welke taakvelden en welke programma's en hoeveel geld daarin omgaat. Het college maakt een keuze, wat doen we nu met inkoop en wat doen we met subsidies. Want dat is uiteindelijk een uitvoeringskwestie hoe je inkoopt en dat is een inkoopafweging. Het kan best zijn dat wij als college toch op bepaalde velden overgaan naar een subsidieplafond. Dan moeten we dat vaststellen. Bijvoorbeeld 1 miljoen voor sport. En meer aanvragen gaan we sowieso niet honoreren. Dan stellen we dat heel specifiek vast. Dan moeten we dat ook publiceren en dan krijgt u dat ook ter informatie. Dat is dan onze keuze. Op dit moment doen we dat niet zo. Dus als dat wel zo is, dan krijgt u dat zeker te horen. Want dat is een besluit waarop we u met een raadsinformatiebrief zullen informeren.
Mevrouw Walters, u krijgt wederom een interruptie. Deze keer van de heer Slingeland van Hartveelse.
Wethouder, bent u het met me eens dat een subsidieplafond instellen eigenlijk alleen maar zin heeft als er sprake is van diverse aanvragers voor dezelfde activiteit. En dat je dan eigenlijk meer in een verdelingsvraagstuk terechtkomt.
Ja, en nou ook precies de afweging. Kan je aan het begin van het jaar heel strak een plafond zetten en helpt dat dan? Of heb je daar verder op last van? Omdat je denkt, nou, ik heb nog wel wat geld in mijn programma of in mijn taakveld. Maar dat kan ik nou niet meer inzetten, want mijn plafond zit vast. Deze flexibiliteit hebben we juist eerder ingebracht. Onder wethouder Jäger is dat juist als een voordeel ingebracht. En zo draait dat ook. En inderdaad, als je heel veel aanvragen hebt, dan is het handiger om een plafond te hebben, zodat je het helder afkaart.
Mevrouw Verwij, op ditzelfde punt. Ja, gaat er gewoon.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, ik denk dat de wethouder hier de kern van de zaak raakt. Hè. Wat is inkoop, wat is subsidie?
is denk ik ook een keuze die we aan de raad moeten voorleggen. En ik blijf maar nu zitten op, als wij niet in de begroting een bedrag vastleggen voor op beleidsterreinen, wat is subsidie en wat is gewoon uitvoerend beleid, dan zegt u van ja, dan moeten we dat lekker makkelijk flexibel in kunnen zetten. Ik snap het voordeel. Maar aan de andere kant gebruikt u datzelfde argument omgekeerd om organisaties te beknibbelen. Dus ik heb heel erg behoefte om te weten wat wij vaststellen als zeg maar subsidiebedrag of noem het subsidieplafond. En dan als u daar overheen gaat, dan moet u bij ons terugkomen. En dat doen we of in de begroting, of in de subsidieverordening. Of u stuurt mij de regels op.
Mevrouw van Dijk, volgens mij is uw punt hartstikke helder. En kan de wethouder, volgens mij is dat al gedaan, het punt gemaakt. En ik wil graag hebben dat de wethouder verder kan gaan met haar beantwoording. Zij kan nog wel 3 keer uw vraag beantwoorden, maar dan weet ik nog steeds niet of dat het antwoord u gaat bevallen.
Ja, dus ik ga maar even verder met de vragen. De vraag van de SP is, hoe zit het nou met...
Voorzitter, ja, sorry dat ik dan inbreek, maar ze gaat dus gewoon over een ander onderwerp praten. Terwijl we het hier hebben over de keuze tussen subsidie en inkoop. Over wel of geen subsidieplafond of vaststellen van een begroting en daar een bedrag beleid en subsidie. Dus ze kletsen gewoon overheen. En dat vind ik niet fijn. En dan zegt u, dan mag ik daar niet op ingaan. Ik wil graag van de wethouder een concreet antwoord. Als u zegt, wij doen dat op dit moment niet. En als u dat wel wil, moet u dat aan de raad voorstellen. Dat vind ik een prima antwoord.
Ik heb het antwoord gehoord over het plafond. Dus volgens mij is dat antwoord in ieder geval gegeven. En mevrouw Remmers had ook nog een interruptie op hetzelfde aanvullende punt, mevrouw Remmers, voor mevrouw Van Wijn.
Nou, mevrouw Van Wijn die voert eigenlijk hier een heel ander gespreksonderwerp op. En dat is namelijk het verschil tussen subsidie en inkoop. En het zijn echt twee verschillende dingen. En als we het daarover zouden moeten hebben, dan denk ik echt dat we eerst een notitie van het college moeten krijgen. Want we hebben het nu over de subsidies en volgens mij moeten we het daar ook nu bij laten.
Ja, dat denk ik ook. Even kijken. De SP vraagt naar subsidieregelingen en de toelichting daarop. We hebben voor enkele zaken wel een expliciete regeling. Bijvoorbeeld voor een vroegschoolse educatie, voor de peuterspeelzalen. Dat is een echte regeling. Dat wil zeggen, elke peuterspeelzaal die daaraan voldoet, krijgt per kind geld. We hebben bij cultuur een uitgebreide cultuurregeling. Maar we hebben niet bij elk veld, bij sport of bij laaggeletterdheid, we hebben niet overal een regeling voor. En dan gebruiken we het beleid. Dus het kan zijn dat er meer regelingen komen, maar dat is niet gezegd. Dat is hoe het uitpakt in dat veld. Even kijken. Er is meerdere keren gevraagd om dat als je hem gaat invullen, dat het prettig is om van tevoren te zien wat je allemaal moet aanleveren. Dus ik stel voor dat we op de subsidiesite die we hebben ook een of een leeg formulier of een opsomming van wat moet je aanleveren als je een kleine activiteit hebt en wat moet je aanleveren bij een grote aanvraag. Zodat je niet de hele aanvraag door hoeft. Dat lijkt me een praktische oplossing van uw wens. U wijst telkens op 5.3 wat je allemaal moet aanleveren. Maar 5.4 die zegt het college is ook bevoegd om te zeggen je hoeft maar een deel daarvan aan te leveren. Dus het is een beetje technisch, maar het is natuurlijk niet zo dat je voor elke kleine activiteit, evenementactiviteit, jaarverslag, statuten en de hele rattenplan hoeft aan te leveren. Zeker niet bij een incidentele subsidie. Dus het staat er wat procedureel, maar allebei klopt. Een volledige subsidie moet je al die dingen aanleveren. En bij 5.4 staat, het college kan ook aangeven waar het minder kan. Om dit nu op te lossen lijkt het mij helder als we dit op de subsidiesite wat helderder aangeven. Voor een kleine wordt ongeveer dit gevraagd, voor een grote wordt ongeveer dat gevraagd.
Oké, u heeft een interruptie van mevrouw Verwij.
Nee, ik vond het wel een mooie toevoeging van de wethouder. Dank u wel.
Oké, dan heeft u...
Duidelijk is, wat voor mij onduidelijk is, dan snapt degene die de subsidie daar moet vragen ook niet. Dus dat heeft u goed opgelost.
Nou, dus dat is dan nu dan wel helder. Dan heb ik nog een interruptie van mevrouw van Oostveen-Leefwijlsen.
Aangezien een goede voorbereiding het halve werk is, zou ik voorstellen om het hele formulier te zien en niet alleen dat er staat welke gegevens je moet hebben. Dus het hele formulier, dat werkt het prettigste, want dan kan iedereen zich echt goed voorbereiden. En ook weten waar ze vragen moeten stellen, omdat ze het niet snappen.
De precieze uitvoering gaan we even naar kijken. Ik zorg in ieder geval dat het duidelijker is en dat telefoonnummer van de subsidiecoördinator er ook bij staat, als het nog onduidelijk is. Dus zo afstandelijk hoeft het allemaal niet. Dat kunnen we gewoon oplossen. Even kijken. Basisinfrastructuur, daar moeten we het als college ook nog over gaan hebben. Hebben we nog helemaal niet gedaan. Als we daar wat over vaststellen, dan krijgt u dat natuurlijk te horen. Ik kan me ook voorstellen dat het een onderwerp van gesprek is, bijvoorbeeld bij de cultuurnota die nu in ontwikkeling is. Ik denk dat dat de eerste grote is. En misschien is het wel een idee als raad om daar dan over na te denken. Wat zijn de basisinfrastructuurinstellingen van cultuur en welke niet? En hoe gaan we daarmee om? Dus dat is typisch een beleidsdocument waar u op dat moment ook over mee kan praten, stel ik me zo voor. Maar wat ik zeg, we hebben daar nog niet een heel plan van aanpak voor hoe we daarmee om willen gaan. Maar het lijkt ons wenselijk om te definiëren wat de basisinfrastructuur is en welke instellingen we meerjarig subsidie willen verlenen. Even kijken. Ja, de PvdA zegt, ja, over een aantal dingen verschillen we een beetje van mening. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Ik neem de WNT niet licht en ik neem de grootverdieners ook niet licht. Maar het is het jaarverslag en de accountantscontrole die daar ook inzicht in geeft. En het lijkt mij, als we daar goed op letten, dat dat ook ja, afdoende moet zijn om daarop te sturen. Even kijken. De basisinfrastructuur ben ik net al op ingegaan. Dan Leefbaar Hilversum, die zegt, hoe moet dat nou met kleine bedragen? Nou ja, wat we ook nog hebben is de wijkbudgetten. Wat er ook wel gebeurt is bijvoorbeeld bij een buurtcoördinator komt een wens in om ja, weet ik wel, een zomeractiviteit in de buurt te organiseren. En daar zijn wat bordjes en een muziekinstallatie voor nodig. Regelmatig gaan dat soort dingen via de buurtcoördinator. Die hebben ook een beetje wijkgeld, om het zo maar te zeggen. Dat heeft u gewoon in uw eigen buurtenbeleid vastgesteld. Dus dat is ook een route die gevolgd wordt. Ja, de subsidies worden het liefst digitaal ingevoerd, maar per papier mag ook nog steeds. Dus die route blijft gewoon openstaan. Dat zijn we ook verplicht.
U heeft wederom een interruptie van mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, het is nou precies een heel mooi voorbeeld van waar we het hebben over begroting, beleid en subsidies. De wethouder noemt heel makkelijk wijkbudgetten, maar die worden ook net zo makkelijk uitgekleed. En je zou bijvoorbeeld als raad kunnen zeggen, goh, wij willen de budgetten van de wijkbudgetten eigenlijk gewoon wel wat hoger maken. Ik bedoel, of daar moet iets mee gebeuren.
Maar mevrouw Verweij, het gaat over de subsidieverordening vanavond en niet over de kadernota en alle wensen die jullie omtreft dat punt hebben. Als u wijkbudgetten wilt uitvergroten, dan zou ik zeggen, doe daar een voorstel voor. Haal een meerderheid en dan komt het allemaal goed. We willen toch wel graag dit agendapunt subsidieverordening afronden.
Even kijken. Nou, dan had de Hilversums Belang nog twee vragen. De tweede gaat over weigeren kan. Waarom moet dat nou weigeren kan zijn en niet moet? Omdat wij gemerkt hebben dat als je moet doet, dat je zelf ook vaak klem zit. Bijvoorbeeld de subsidie moet voor die datum zijn ingediend. En als die dan 2 dagen later is, dan moeten we hem afwijzen nu. Terwijl je soms echt wel verzachtende omstandigheden of speciale situaties hebt waarvan je denkt, nou, dit is gewoon te hard. En daarom hebben we er kan van gemaakt. Dat wil zeggen dat in meerderheid weigeren we hem dan. Maar we kunnen tenminste zeggen, nou, hier past het net niet. Zonder dat we daarmee weer een precedent scheppen van de een wel en de ander niet. Snapt u? En dan moet ik helaas bekennen dat ik alweer uw eerste vraag niet helemaal goed heb opgeschreven. Dus graag nog een keertje.
Mag ik ervoor zitten?
Ja, maar nee, meneer Broek, gaat uw gang.
Dank u wel. Ik wacht even op u. Er is een artikel, het gaat over incidentele subsidies. En er staat in dat die worden verleend. Maar dat het college kan beslissen over gevallen waarin de ASV niet voorziet. Nou, die zin moet achter elkaar uit als kijkt u een amendement te verwerken, inderdaad. Dus even goed bij incidentele, vooral goede orde. Incidentele subsidie staat, het zinnetje dat het college kan beslissen over gevallen waarin de ASV niet voorziet. Dus dat kan niet, want dan zet je dus de sluis open en dan kan de raad en andere betrokkenen gezegd gaan controleren de rol die goed vervullen. Ik hoop dat die nu duidelijk is, de vraag, voorzitter.
Dit wordt toegepast bij hele kleine situaties. We hadden eerst in de vorige versie van de subsidieverordening de waarderingssubsidie. Dat is dan subsidie die je niet geeft voor een speciale activiteit, maar gewoon omdat de club 50 jaar bestaat of zo. In dat soort incidentele kleine situaties moet u dit zien. Maar we wilden daar niet weer een apart type voor opvoeren, want dat viel de vorige keer ook helemaal niet goed. U moet daar echt van op aan dat dat gewoon kleine incidenten zijn waar we enige ruimte hebben. Maar ja, u weet, het is vier ogen of in het college, dat blijft zo. Dus we kijken er allemaal naar. Dus ik hoop dat u vertrouwen in heeft dat we dit alleen voor kleine uitzonderlijke dingen gebruiken.
Oké, dank.
We moeten het altijd motiveren in de subsidiebeschikking ook. Dus de motivatieplicht blijft.
Oké, volgens mij heeft u dan daarmee alle fracties de vragen beantwoord. Voordat wij over kunnen gaan tot adviseren, ligt er een ordevoorstel vanuit de SP. Mevrouw Verwij, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank. Ik wil eigenlijk voorstellen om dit als onze eerste beeldvormende vergadering te zien. Er is veel gezegd. Ik denk dat de wethouder ook nog genoeg mogelijk te verwerken heeft of zou kunnen verwerken. En daarmee zou ik willen voorstellen dat we dit als onze eerste beeldvormende vergadering zien op een groot onderwerp. Dat is natuurlijk ook een nieuwe verordening. En dat we hem in een tweede commissievergadering dan oordeelsvormend bespreken. Dat is conform de nieuwe vergaderwijze. Ik wou voorstellen dat zo te doen, want anders moeten we zeggen van ja, het is niet goed of we adviseren negatief. En zo voel ik me nog helemaal niet. Ik denk dat zowel de gemeenteraad als de wethouder hier nog wel profijt uit kan trekken of lessen kan leren of nog eens praten met wat er nu vandaag aan beelden opgedoken is en ingebracht is. En er zijn natuurlijk ook een paar toezeggingen gedaan, die moeten ook verwerkt worden en dat zijn er niet weinig, er zijn er toch flink wat. Dus dat zou mijn voorstel aan mijn collega's zijn om daar gewoon ruimte aan te bieden.
Ik wil de commissie erop wijzen dat dit ordevoorstel aan de commissie is. Maar ik wil wel graag even uitleggen dat de nieuwe werkwijze nog geen nieuwe werkwijze is. Want het reglement van orde is nog niet aangepast. Zoals ik bij aanvang van deze commissievergadering heb gemeld, moeten er nog een aantal dingen aangepast worden om die nieuwe werkwijze te kunnen toepassen. Als deze commissie zegt, wij wensen dat zo wel te doen, ja, dan is dat aan de commissie. Maar ik wil het toch maar even gezegd hebben. Ik wil graag van elke fractie horen hoe men denkt over dit ordevoorstel. En ik wil als eerste graag weten van de heer Posnaf van het CDA.
Sorry, voorzitter. Ik heb een interruptie aangevraagd naar aanleiding van uw uitleg. We hebben net een vragenhalf uur gehad. Ook dat is nog niet vastgesteld in het reglement van orde. Maar op basis van de nieuwe afspraken. Dus ik zie geen enkel bezwaar om de nieuwe afspraken breder toe te passen als daar behoefte aan is. Dus even ter aanvulling op uw uitleg net zo meteen. Dat we ook op andere onderdelen wel vooruit lopen. Geen punt
eigenlijk. Nee, dat is niet helemaal correct, mevrouw Kalk. Het verschil in de werkwijze die mevrouw Verwij voorstelt is, die komt uit een vastgesteld werkwijze van de Raad van 27 januari. Het voorbeeld wat mevrouw Kalk van de Partij van de Arbeid noemt is een pilot vanuit het Brazilië en niet vastgesteld door de raad. Dus daar zit wel degelijk een verschil in. Voor het een hoeft het reglement niet aangepast te worden en voor het ander wel. Maar ik wil daar geen belemmering op leggen. Ik geef het u alle ter overweging in deze commissie. Nogmaals wil ik eerst graag horen van meneer Postma van het CDA wat hij vindt van het ordevoorstel van de SP.
Ik heb geen behoefte aan een extra vergadering, voorzitter.
Oké, dat is duidelijk. Dan ga ik naar meneer Henk Blok van Hilversums Belang.
Ik vind die nodig, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dat is duidelijk. Dank u wel. Meneer Slingeland van Hart van Hilversum.
Niet nodig.
Oké, dank u wel. Meneer Edwin Geubels van Democraten Hilversum.
Niet nodig.
Mevrouw Jacqueline van Oostveen, Leefbaar Hilversum.
Ik zou het op zich wel fijn vinden om er nog over te hebben.
Mevrouw Jacqueline Kalk van de Partij van de Arbeid.
Voor mij is het ook niet nodig.
Meneer Michiel den Broer van D66.
Het is niet nodig, voorzitter.
Mevrouw Marleen Remmers van GroenLinks.
Niet nodig, voorzitter.
De heer Frits Vogel van de VVD.
Niet nodig, voorzitter.
Mevrouw Aafke Vreugdeheel van de ChristenUnie.
Niet nodig, voorzitter.
En mevrouw Verwij van de SP.
Ja, ik zou het wel nodig vinden.
Helaas, het ordevoorstel heeft het niet gehaald en daarmee is dat verworpen. Dat betekent dat wij overgaan naar de advisering. Maak hetzelfde rijtje in mijn scherm. Meneer Postma van het CDA, mijn vraag aan u is, is het rijp voor de raad, positief of negatief, en wilt u het met of zonder debat?
Rijp voor de raad, voorzitter. En dat mag voor mij zonder debat zijn.
Meneer Blok van Hilversums Belang.
Rijp zonder debat, voorzitter. Dank u wel.
De heer Slingeland van Hart van Hilversum.
Rijp voor de raad zonder debat.
De heer Geubels, Democraten Hilversum.
Rijp voor de raad, positief zonder debat.
Mevrouw van Oostveen, Leefbaar Hilversum.
Rijp voor de raad met debat.
Mevrouw van Kolk van de Partij van de Arbeid.
Rijp voor de raad met voorbehoud.
De heer Den Boer, D66.
Is rijp voor de raad. We zijn positief en dat mag zonder debat.
Mevrouw Remmers, GroenLinks.
Rijp voor de raad, zonder debat.
De heer Vogel, VVD.
Rijp voor de raad, zonder debat.
Mevrouw Vreugdeheel, ChristenUnie.
Rijp voor de raad, zonder debat.
Mevrouw Verwij, SP.
Niet rijp voor de raad, nu negatief. Maar er zouden nog amendementen kunnen komen waardoor het wel positief wordt. Met debat dus.
Oké, dat is duidelijk. Dat betekent dat het naar de raad doorgaat. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inbreng deze avond. Ik wens u nog een fijne avond verder. En voor degenen die nog naar huis moeten, wel thuis. En anders blijf vooral binnen, want er is een avondklok. Doeg allemaal!